Wat als de meest effectieve manier om je immuunsysteem een soort harde reset te geven echt helemaal niets te maken heeft met ijsbaden, ingewikkelde ademhalingsprotocollen of uren zweten in een sportschool?
Ja, of van die dure supplementen, weet je wel.
Precies, wat als de sleutel eigenlijk ligt in het staren naar je plafond totdat je, nou ja, min of meer hallucineert dat je een verwaarloosde tuin in de fik steekt?
Het klinkt bizar, maar daar gaan we het vandaag over hebben.
Inderdaad. Welkom bij deze diepgaande verkenning van de bronnen die we vandaag voor je hebben klaarliggen. Want voor jou, de luisteraar die waarschijnlijk net als wij constant aanstaat en misschien wel worstelt met die eindeloze stroom aan informatie elke dag, gaan we een fascinerend document ontleden.
Een hele interessante, ja.
We hebben het over de droombevrijding. En dat is een audio zelfhulpprogramma uit een tijdperk ver voor neurohacking eigenlijk mainstream werd, met een hele opmerkelijke belofte.
Ja, die belofte is echt enorm. Het claimt namelijk dat je door een hele specifieke reeks visualisaties je fysieke stress zo drastisch kunt elimineren dat je cellen letterlijk anders gaan functioneren.
Bizar, toch? Maar als ik daar voor het eerst over hoor, dan denk ik, dat klinkt in eerste instantie als klassieke jaren 80 pseudowetenschap. Met al die taalvol metaforen over innerlijke reizen en oerwouden en dat soort dingen.
Absoluut. Die zweverige esthetiek zit er dik bovenop. Maar kijk, als we de bron daarvan ontdoen en puur kijken naar wat die instructies met je neurologie doen, dan stuiten we eigenlijk op iets verbluffends.
Oh, wauw.
Ja. Dit programma past intuïtief al technieken toe die we vandaag de dag pas echt goed herkennen in geavanceerde traumaverwerking en somatische psychologie.
Dus het is niet zomaar een beetje ontspannen op een matje?
Nee, helemaal niet. Het leert je niet om te ontspannen. Het leert je om de architectuur van je onderbewuste tijdelijk te hacken, zeg maar. Zodat je lichaam simpelweg stopt met het afvuren van valse alarmsignalen.
Nou, laten we die hack dan maar meteen ontleden, lijkt me. Want de bron begint opvallend aards, toch?
Ja, heel praktisch eigenlijk.
Ja, want voordat je überhaupt je ogen mag sluiten of aan bomen of watervallen mag denken, moet je eerst de basisvoorwaarden creëren. Telefoon uit, prikkels weg, plat op je rug liggen en naar één punt op het plafond staren tot je oogleden gewoon onvermijdelijk zwaar worden.
Dat is eigenlijk basale hypnose.
Ja, dat dacht ik dus ook. Maar dan komt er een instructie die me echt even deed fronsen. Je moet de duimen en wijsvingers van beide handen zachtjes tegen elkaar drukken en tegelijkertijd je tong tegen de achterkant van je bovenste voortanden plaatsen.
Heb je het geprobeerd?
Ik heb dit tijdens het lezen geprobeerd, ja. En eerlijk gezegd, ik voelde me gewoon een beetje een idioot. Ik bedoel, hoe kan het in een vreemde kramp houden van je vingers en je tong in hemelsnaam een stressrespons uitschakelen?
Ja, dat klinkt als magie. Maar het gaat hier niet om een soort kosmische stroom van energie in die specifieke spieren of zo. Het gaat om Pavloviaanse conditionering. Maar dan echt op een fysiologisch niveau.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, wat de bron hier ankeren noemt, is in feite het handmatig uitsnijden van een nieuwe neurologische groef in je brein. Denk aan een oude vinylplaat. Hoe vaker een naald door een specifieke groef loopt, hoe dieper die wordt, toch?
Juist, ja.
Door een volstrekt unieke fysieke handeling, iets wat je normaal gesproken echt nooit per ongeluk doet, te koppelen aan het moment dat je breingolven vertragen van beta naar alfa of zelfs theta, creëer je een trigger.
Dus je bouwt eigenlijk een soort fysieke snelkoppeling op je lichaam naar een staat van rust.
Precies. Maar de neurologie daarachter is echt nog specifieker dan je zou denken. Kijk, die tong tegen het verhemel te drukken is niet zomaar willekeurig. Het stimuleert op een hele subtiele manier vertakkingen van de nervus vagus.
Wacht, de nervus vagus, dat is toch die...
Dat is de belangrijkste zenuw van je parasympathische zenuwstelsel. Die is verantwoordelijk voor de rust en het herstel in je lichaam. En die lichte druk van de vingers, dat dwingt dan weer je proprioceptie, dus je besef van waar je lichaam zich bevindt in de ruimte, om zich te focussen op de uiterste grenzen van je zenuwstelsel.
Ah, dus je trekt de aandacht van je brein naar je ledematen.
Exact. De bron vergelijkt het effect heel mooi met het ruiken van een specifieke bloem die je direct terugvoert naar een jeugdherinnering. Of, weet je wel, de eerste noten van een oud liedje waardoor je schouders direct zakken.
Oh ja, dat gevoel ken ik wel.
Alleen ontwerp je die associatie nu dus heel bewust, met je eigen lichaam als het instrument.
En het fysiologische resultaat dat de bron beschrijft in dat begin is ook wel vrij extreem. Ze hebben het erover dat zodra dit anker werkt en je wegzakt in die bewuste slaap, de bloedvaten in je kern zich verwijden en er warmte naar je benen stroomt, waardoor je, en ik citeer, altijd heel stevig op de grond staat.
Ja, dat is die verankering, hè? Dat betekent dus dat je bloeddruk daalt en het bloed letterlijk uit die vluchtmodusspieren in je schouders trekt.
Bizar. En het brein verliest blijkbaar bovendien zijn grip op de lineaire tijd, dus minuten kunnen uren lijken. Maar goed, dit roept bij mij meteen een belangrijke vraag op. Als dit fysieke alarm dan eenmaal succesvol is uitgezet,
ja,
hoe voorkom je dan dat het analytische brein, wat natuurlijk gewoon dol is op problemen oplossen, dat alarm niet direct weer aanzet zodra je met die mentale schoonmaak begint?
Dat is een hele goede vraag. En dat is echt de kern van de overgang in dit hele programma. Kijk, het bewustzijn, jouw innerlijke criticus eigenlijk, is de bewaker van dat alarm. Zolang die bewaker actief is, blijf je piekeren.
Precies. Dan ga je denken aan de boodschap of die mail van je baas.
Inderdaad. Dus de bron schakelt daarom over op extreme abstractie om dat analytische brein gewoon keihard te omzeilen. Zodra het lichaam fysiologisch slaapt, dwingt de stem in die audio je om beelden op te roepen die puur symbolisch zijn. Je begint dan in een tuin.
Een tuin, oké.
Ja, eerst zie je prachtige maaid gras, mooie bloemen en dan, heel bewust, word je naar een verwaarloosd gedeelte geleid. Een plek vol rottende bladeren, dode takken, echt verstikking.
En de opdracht die dan volgt in de tekst is alles behalve subtiel. Want je moet al die dode troep op één enorme hoop gooien en gewoon in de brand steken.
Ja, alles in de hens.
Maar het stopt niet in die tuin. Want je wandelt vervolgens een indrukkelijk harmonieus huis binnen. En ook daar moet je op zoek naar één specifieke ruimte. De rommelkamer, aan het einde van de gang. De bron noemt dat de nerveuze kamer.
Ja, de plek waar alle rotzooi ligt.
En hier ging de bron voor mij echt best wel tegen de huidige tijdsgeest in. We leven nu toch in een tijdperk van mindful loslaten. Een soort Marie Kondo-benadering van emoties, waarbij je je trauma's zachtjes bedankt en een mooi plekje geeft, toch?
Zeker, dat is helemaal de trend nu.
Maar deze oefening eist echt radicale destructie. Je moet alles in die kamer kort en klein slaan en uit het raam gooien. Zelfs de dingen, zo zegt de tekst nadrukkelijk, waarvan je dacht dat je ze zou moeten bewaren. En toen dacht ik wel, waarom mag ik niet in die kamer staan en gewoon rustig sorteren wat functioneel is en wat niet?
Omdat je onderbewuste niet kan nuanceren. En je intellectuele brein zou onmiddellijk misbruik maken van die nuance.
Hoe bedoel je?
Nou ja, als je gaat sorteren, als je een oud patroon oppakt en denkt, oh, deze angst heeft me ooit gered, misschien moet ik hem in een klein doosje bewaren voor het geval dat...
Dan ben je weer aan het rationaliseren.
Precies. Dan activeer je direct weer je default mode network. Je begint weer te analyseren, jezelf verhalen te vertellen. En voor je het weet, produceert je lichaam gewoon weer cortisol.
Je bent weer terug bij af?
Ja. De bron herkent heel slim dat je in het onderbewuste gewoon niet in dialoog kunt treden met je neuroses. Je kunt niet marchanderen met opgekropte overlevingsmechanismen.
Het klinkt eigenlijk alsof je de harde schijf formateert, in plaats van dat je netjes bestanden naar de prullenbak zit te slepen.
Dat is een perfecte vergelijking. Het is meedogenloos, omdat de symboliek van dat vuur en die vernietiging het analytische proces gewoon kortsluit. Er is geen ruimte voor twijfel in vuur. Wat trouwens heel erg opvalt, is de psychologische nazorg van deze destructie.
Wat bedoel je met nazorg?
Nou, nadat je die tuin hebt verbrand, gooi je die as niet zomaar weg in de visualisatie. De instructie is om die as zorgvuldig over de grond te verspreiden als vruchtbare voedingsbodem.
Oh, wauw. Dat is wel heel poëtisch.
En effectief. Dat is een klassiek concept uit de psychologie, vergelijkbaar met memory reconsolidation. Je pakt de intense emotionele lading van oude herinneringen, de brandstof eigenlijk, en koppelt die aan een nieuwe, veilige context.
Dus de pijn uit het verleden verdwijnt dan niet in het niets?
Nee. De energie ervan wordt geneutraliseerd en als het ware gerecycled tot groeikracht voor nieuw weefsel.
oude pijn als meststof. Dat is echt een prachtig framework voor jezelf. Je hebt dus je abstracte omgeving gezuiverd. Je mentale architectuur is ontdaan van alle rotzooi. Maar, en dit is een grote maar, een schone kamer betekent natuurlijk nog niet dat het zenuwstelsel zelf geen stress meer vasthoudt in het lichaam.
Klopt.
Het abstracte is opgeruimd. Maar hoe zit het dan met die fysiologische spanning in je spieren, in je organen? Hoe pakken we het weefsel zelf aan? Nou, de bron leidt ons dan weg van het huis en de tuin en neemt ons mee naar de waterval. En dit is echt waar de taal drastisch verandert van abstract naar extreem fysiek.
We stappen hier inderdaad over van cognitieve symboliek naar wat we tegenwoordig somatic experiencing zouden noemen. Je staat onder een waterval van kristalhelder bronwater. En de instructie is niet langer kijk naar het verleden.
Nee, het is nu echt het hier en nu.
De focus verschuift volledig naar de fysieke sensatie in het heden. Het water spoelt door je heen om de zogenaamde onderhuidse en onverteerbare dingen weg te nemen.
Ja, en dit is eerlijk gezegd wel weer een moment waar ik even mijn wenkbrauwen optrok, hoor. De tekst spreekt over water dat in alle uithoeken van je hoofd spoelt om nerveuze trillingen en zaken die te zwaar op je wegen gewoon weg te wassen.
Fysiek weg te spoelen, ja.
Ja, je krijgt dus letterlijk de opdracht om te kijken naar de vormen en kleuren van wat er van je wegdrijft. Alsof je stress, weet ik veel, een paarse, slijmerige substantie is die zomaar uit je poriën stroomt. Laten we die jaren 80 wellness vibe hier toch weer even afpellen.
Laten we dat doen.
Wat gebeurt er in hemelsnaam neurologisch als ik me inbeeld dat stress een specifieke kleur heeft die uit me wegspoelt? Waarom is dat visuele trucje effectiever dan gewoon denken, nou, ik laat mijn stress over de deadline vanmorgen even lekker los?
Dat heeft echt alles te maken met hoe de amygdala, zeg maar het angstcentrum in je brein, informatie verwerkt. Kijk, die amygdala begrijpt geen complexe zinnen of abstracte concepten zoals een deadline. Het begrijpt alleen acute dreiging. En het reageert daarop met fysieke spanning.
Maar we voelen angst toch vaak helemaal niet als iets eenduidigs?
Nee, angst voelt vaak heel diffuus, hè? Het is een soort beklemming op je borst of een knoop in je maag, maar zonder duidelijke randen. En dit creëert juist een feedbackloop van paniek. Want je brein kan simpelweg een onzichtbare, onbegrensde vijand niet verslaan.
Oh, dus je moet het een vorm geven.
Wat deze oefening doet, is interoceptie objectiveren.
Interoceptie? Wacht, dat is dus het vermogen om de fysieke staat van je eigen lichaam waar te nemen, toch?
Juist. En door die hele abstracte zenuwachtige trilling een vorm, een gewicht en een kleur te geven in je visualisatie, kader je die dreiging in. Je geeft de amygdala opeens een specifieke, tastbare entiteit om te verwerken.
In plaats van een vaag, naderend onheil.
Exact. En door vervolgens te visualiseren hoe dat fysieke object door het water uit je systeem wordt gespoeld en echt letterlijk afstand neemt, fop je het zenuwstelsel. De dreiging verwijdert zich. Je leert het lichaam dus om een opgesloten stressrespons fysiek af te ronden.
Wauw. Dat verklaart dus ook die fascinerende regel uit de tekst tijdens die hele watervalscène. Er staat letterlijk, je hoeft het niet zo te begrijpen, het is alleen belangrijk dat je leert.
Ja, prachtig is dat.
Dat is echt de ultieme capitulatie van het ELOM. Je hoeft helemaal niet te snappen waarom die spanning in je schouder een stekelige rode bal was. Het feit dat het weg is, is gewoon genoeg. De analyse is irrelevant, de ontlading is hier wat telt.
Dat is trouwens een heel zeldzaam inzicht voor een zelfhulpprogramma uit die tijd, hè? Toen lag juist de nadruk op eindeloze psychoanalyse en oneindig praten over je trauma's.
Alles kapot analyseren.
Hier wordt keihard gesteld, de biologie is primair. Nadat dit allemaal is weggespoeld, droogt de zon je op, vind je een veilige plek in het bos en val je in die visualisatie in een extreem diepe, droomloze slaap. De lei is nu echt helemaal schoon.
Het systeem is gedefragmenteerd.
Ja.
Wat ons brengt bij de wederopbouw. Want het weghalen van het slechte is natuurlijk één ding. Maar als je een vacuüm creëert in je geest, dan moet je het wel vullen met iets sterkers. Anders sluipt de chaos zo weer naar binnen, toch?
Zeker weten. De natuur haat een vacuüm.
En de bron introduceert dan ook in de laatste fase een droomreis naar een tropisch eiland om nieuwe software te installeren, zou je kunnen zeggen. En dat gebeurt niet door het herhalen van die holle affirmaties voor de spiegel, zo van ik ben sterk en krachtig, maar door het echt lenen van eigenschappen.
Van dieren, toch?
Ja, Eerst dieren. Je zwemt met een dolfijn om zijn speelsheid en creativiteit te absorberen. Daarna ren je met een wildpaard voor pure, ongetemde oerkracht. En je vliegt met een paradijsvogel om het vermogen tot relativeren. Het grotere plaatje zien eigenlijk. Echt eigen te maken.
Mooie beelden zijn dat.
Zeker, maar de climax, de absolute kern van deze hele bom, is de boom. Je wandelt daar een open plek op, ziet de oudste en sterkste boom van het bos staan en je leunt er niet zomaar tegenaan. De tekst zegt vrij expliciet, je versmelt ermee, je wordt de boom.
Een radicale verschuiving in perspectief is dat.
Absoluut. De visualisatie eist echt dat je je zenuwstelsel uitbreidt. Je wortels boren zich diep de aarde in om voeding op te zuigen, liefde, hoop, stabiliteit. Je takken en bladeren strekken zich uit naar de hemel om licht en lucht op te vangen. Ze noemen dat celbeschermende vitamines en wijsheid. En de levenskracht pompt gewoon door je wervelkolom alsof het een massieve boomstam is.
Heel krachtig geformuleerd.
Wederom, prachtig geschreven, maar we moeten wel even kritisch blijven hier. Wat gebeurt er nou echt cognitief als ik mij ga identificeren met een stuk hout? Waarom is deze specifieke illusie blijkbaar zo cruciaal voor het beloofde effect, het versterken van het immuunsysteem en het remmen van veroudering?
Omdat je hiermee je somatosensorische cortex volledig herprogrammeert, al is het dan misschien tijdelijk. Dat is dus het deel van je brein dat de tastzin en de fysieke sensaties van je lichaam in kaart brengt.
Oké, dus hoe je je lichaam voelt.
Ja. Door jezelf te visualiseren als een volstrekt onwrikbare boomstam met een enorm netwerk van wortels dat kilometers diep de aarde ingaat, creëer je een proprioceptieve illusie van absolute onverstoorbare stabiliteit.
En het brein gelooft dat.
Het brein reageert puur op de beelden die het voedt. Dus wanneer je zenuwstelsel totale verankering ervaart, daalt die productie van stresshormonen zoals adrenaline en cortisol echt exponentieel.
Wauw. Je overtuigt je biologie er dus echt van dat er onmogelijk gevaar kan zijn, want ja, je bent tenslotte een boom van 1000 jaar oud. En een deadline op werk krijgt een boom nou eenmaal niet klein.
Dat is dus echt de kern. We spraken er eerder over hoe ons lichaam geen enkel onderscheid maakt tussen fysiek gevaar en puur psychologische stress.
Nee, je brein denkt gewoon paniek.
Precies. Een boze e-mail lokt chemisch gezien exact dezelfde reactie uit als een tijger in de bosjes. Maar hier, door deze specifieke verankering, train je het brein om dat onderscheid weer wel te maken. Je dwingt het om de realiteit te scheiden van die constante doemscenario's. De bron distilleert deze hele fysiologische oefening vervolgens in wat mij betreft de krachtigste zin uit de tekst.
Welke zin is dat?
De meeste dingen waarover we ons zorgen maken, gebeuren nooit.
Ja, de meeste dingen waarover we ons zorgen maken, gebeuren nooit. Weet je, als je die zin in een of andere goedkope wenskaart leest, doet het natuurlijk helemaal niets met je.
Nee, dan is het een cliché.
Hebt gesimuleerd, dan is het gewoon geen theorie meer. Dan heeft je lichaam het echt als een fysiologische waarheid geaccepteerd.
En dat verklaart meteen de initiële claim van de bron. Die constante aanmaak van cortisol put je immuunsysteem uit en versnelt celveroudering enorm. Door deze diepe somatische reset echt herhaaldelijk uit te voeren, geef je je cellen letterlijk de biochemische ruimte om te herstellen.
De belofte van gezondheidsverbetering is dus eigenlijk geen magie.
Nee, totaal niet. Het is domweg het wegnemen van de chronische rem op je eigen zelfgenezend vermogen.
Oké, nou, we hebben flink wat terrein gedekt vandaag. Laten we de draden even samenknopen. Specifiek voor jou, onze luisteraar. De droombevrijding is dus geen simpele, zweverige ontspanningstape. Het is echt een masterclass in het handmatig overschrijven van je stressrespons.
Een hack van je neurologie.
Exact. Het proces is chronologisch en super ingenieus. Je begint met een onopvallend fysiek anker, dus die vingers en die tong, om de nervus vagus te activeren en een neurologische schakelaar te creëren. Vervolgens gebruik je radicale vernietiging in de vorm van vuur om je analyserende brein buitenspel te zetten.
Geen Marie Kondo, maar alles in de hands.
Alles in de hands. Daarna vertaal je vage, onderhuidse angst naar tastbare kleuren en vormen om ze neurologisch fysiek af te voeren onder die waterval. En je eindigt met het construeren van een fysiologisch ondoordringbaar panzer door de wortels van een boom te worden. En weet je wat het allermooiste is van deze hele verkenning?
Dat is denk ik de schaalbaarheid van dat anker, hè?
Ja, precies. De tekst belooft namelijk dat je dit hele proces van 20 minuten, mis je het natuurlijk traint, uiteindelijk kunt comprimeren tot een fractie van een seconde.
Omdat je brein tijd gewoon anders ervaart in zo'n geconditioneerde staat. Je kunt dus, terwijl je bijvoorbeeld in de supermarkt staat of gefrustreerd wacht op het inladen van een Zoom-meeting, simpelweg je duim en wijsvinger tegen elkaar drukken, je tong tegen je verhemelte plaatsen en in één ademharing de hitte van het vuur, het koude water van de waterval en die absolute aarding van de boom door je cellen laten trekken.
Dat is fantastisch. Je draagt de architectuur van die pauzeknop gewoon altijd bij je. Maar goed, voordat we je achterlaten met je eigen gedachten hierover, is er nog één laatste, best wel mystiek detail uit de bron dat we nog even in de groep moeten gooien.
Oh ja, de kluizenaar.
Ja, helemaal aan het eind van de tekst, wanneer die hele visualisatie compleet is en je als boom bent verankerd in de aarde, spreekt de stem in de audio over een ontmoeting. Diep in dat mentale bos zit namelijk de wijze kluizenaar in jezelf. Iemand die geen deel uitmaakt van de dagelijkse chaos, die zich helemaal heeft teruggetrokken en die pas uit de schaduw stapt als je in pure verlegenheid bent en wanhopig zoekt naar een antwoord op een centrale levensvraag.
Dat is zo'n prachtig introspectief moment.
Ja, we hebben vandaag echt ontleed hoe je de ruis in je hoofd fysiek en psychologisch kunt uitschakelen. Dus als jij nou vandaag je telefoon even uitzet, de rommel in je mentale huis verbrandt, de waterval over je heen laat spoelen en werkelijk even volkomen stilte toelaat.
Wat vraag je hem dan?
Precies. Wat is dan die ene fundamentele levensvraag waarmee jij naar de wijze kluizenaar in jezelf zou stappen?